Voordat we vanavond 1 Petrus 1 opslaan, lees ik u eerst een gedeelte uit Jesaja 40. En u zult uiteraard zometeen wel merken waarom dit gedeelte er ook bij ter sprake zal komen. Jesaja 40, de eerste 11 versen. Troost, troost mijn volk, zal uw liederen God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en als een goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen, ziet zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En dan gaan we nu naar 1 Petrus 1. We hebben dat hoofdstuk voor verreweg het grootste deel met elkaar gelezen. Tot en met vers 23 zijn we gekomen. En zo resten ons nog twee versen in dit hoofdstuk, versen 24 en 25. En daar zal het dan vanavond over gaan, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Twee weken geleden hebben we met elkaar stilgestaan bij de versen 22 en 23, waarin heel centraal die aansporing staat, dat bevel, zo mogen wij wel zeggen, in het laatste deel van vers 22, hebt elkander vuriglijker lief uit een rein hart. En toen de apostel Petrus dat bevel, die opdracht gaf aan de lezers van zijn brief, toen heeft hij die opdracht eigenlijk geklemd tussen twee andere zinsdelen. Het eerste gedeelte, daar ging het over het feit dat ze hun zielen gereinigd hadden in de gehoorzaamheid van de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. En omdat dat gebeurd was, kon de apostel ook tegen hen zeggen dat ze nu verplicht waren om elkander vurig lief te hebben uit een rein hart. En datgene wat hij in het eerste deel van vers 22 gezegd heeft, dat heeft hij nog eens een keer onderstreept en met andere woorden geformuleerd in vers 23, toen hij het erover had dat ze wedergeboren waren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En zo zagen we, eigenlijk is dat wat er in vers 23 staat het eerste geweest. God heeft een wonder aan deze mensen gedaan. Hij heeft hen tot nieuw leven verwekt en opnieuw doen geboren worden. En om dat te bereiken heeft hij gebruik gemaakt van zijn woord, het woord van God, dat vergeleken wordt door Petrus met een onvergankelijk zaad. en dat getypeerd wordt als het levende en het eeuwig blijvende. En omdat de Heere dat wonder in hun leven gedaan had, heeft hij hen zelf ook in het geloof werkzaam gemaakt. En die geloofswerkzaamheid kwam dan openbaar in het feit dat zij hun zielen gereinigd hebben in de gehoorzaamheid aan de waarheid. Ze waren aan dat woord dat het middel geweest is tot voor hun wedergeboorte gehoorzaam geworden door de Heilige Geest. En zo heeft de apostel het thema van het woord van God aan de orde gesteld. In het kader van die vermaning tot hartelijke liefde jegens elkander heeft hij dus gesproken over het woord dat de Heere aan hen had laten verkondigen. En dat de Heere in hun leven tot een eeuwige zegen had willen stellen. Het woord dat voor hen een kracht Gods tot zaligheid mocht worden. En nu Petrus het toch over dat woord heeft, nu is hij daar nog niet over uitgesproken. Daar gaat hij namelijk in de woorden van vanavond, vers 24 en 25, op door. En zoals we een volgende keer hopen te zien, zo gaat hij daar ook in het volgende hoofdstuk onmiddellijk over door. Want daar komt dat woord ook weer ter sprake. Maar daar zal ik vanavond natuurlijk niet op ingaan. Als Petrus het gehad heeft over dat levende en dat eeuwig blijvende woord van God, dan zal hij in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk die waarheid nog eens een keer extra benadrukken. En dat doet hij door een geweldige tegenstelling aan de lezers van zijn brief te laten zien. Een tegenstelling tussen datgene wat de mens is met al zijn heerlijkheid, en dat aan de ene kant, en aan de andere kant wat het woord van God is. Die mens met al zijn heerlijkheid en met alles wat aan hem heerlijk is, is tijdelijk, vergankelijk. En dat woord van God, dat Petrus hier typeert, en dat hoop ik u straks aan te tonen, als het evangelie, dat woord van God, het evangelie, is eeuwig. Evenwel, voordat ik met u deze dingen aan de hand van wat Petrus hier gezegd heeft verder ga uitwerken, moet ik toch een opmerking vooraf maken. En welke opmerking is dat? Dat Petrus in de woorden van onze tekst citeert uit het Oude Testament. U hebt het al wel gemerkt. Petrus haalt een woord van Jesaja aan. Dat gebeurt natuurlijk veel vaker in het Nieuwe Testament. Om daarmee ook aan te tonen dat het woord van de Heere, zoals hij het in het Oude Testament gesproken heeft, waar geworden is, vervuld is. Meer dan eens wordt er dan ook zo'n uitdrukking aan vooraf gegaan. Gaat er een uitdrukking aan vooraf? Zo al dus is vervuld, of toen is vervuld hetgeen gesproken is door, en dan wordt soms de vindplaats genoemd, of in het algemeen, zo is er gesproken door de Heer of door de profeet of hoe dan ook. Maar zo vinden we dat geregeld in het Nieuwe Testament, en dat is maar goed ook, want dat toont ons tegelijkertijd ook de eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament aan. En dat laat zien dat het Oude Testament geen apart boek is en het Nieuwe Testament geen apart boek, waarbij we het ene boek meer kunnen waarderen dan het andere boek. Nee, het is één en hetzelfde woord van God, en het Oude is verder geopenbaard in het Nieuwe. Maar wat nou opvalt, en als u nauwkeurig Jesaja 40 met 1 Petrus 1 vergelijkt, dan ziet u dat Petrus de tekst uit Jesaja niet letterlijk citeert. Dat hij hem ook niet helemaal citeert. Hij doet dat, in het Grieks natuurlijk waarin hij geschreven heeft, uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat was de Septuaginta, de vertaling van de 70. Dat was de Bijbel die Petrus kende. Als hij de Bijbel in het Grieks wilde lezen, dan moest hij bij deze vertaling, die de enige in die tijd was, terechtkomen. Die kende hij, die gebruikte hij dan ook, daar citeert hij uit. Maar terwijl hij citeert, doet hij dat nogal vrij. Hij verandert zelfs een paar dingen. Hij laat ook een paar dingen weg. En als u daarover nadenkt, dan komt vanzelf de vraag op, mag dat eigenlijk wel? Nou, laat ik vooropstellen, u en ik mogen dat niet doen. Als wij een woord van de Heere willen aanhalen om uit het woord van de Heere iets te bewijzen, een bepaald leerstuk of een bepaalde waarheid of een bepaalde plicht die je als christen hebt, dan zijn wij verplicht om dat woord van God op de meest letterlijke wijze te citeren. En dan doen we het woord van de Heere onrecht als we er wat uit weglaten of als we er wat aan toevoegen. Dan geldt ons zelfs die bedreiging die bijna aan het eind van het woord van God te vinden is in Openbaring 22. Als we iemand iets toevoegt aan de woorden van dit boek, dan zal God hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven staan. En als iemand afdoet van de woorden die in dit boek geschreven staan, dan zal de Heere zijn deel afdoen uit het nieuwe Jeruzalem. Zo ernstig is dat. Het past ons op geen enkele manier, hoe dan ook, het woord van God te veranderen en het op de een of andere manier aan te passen aan wat wij zouden willen dat het zou hebben gezegd. Dat is een ernstige zaak en we moeten die zaak ook heel ernstig nemen. Wij zijn gehouden aan dat door de Heilige Geest overgeleverde woord van God. Maar Petrus dan? Petrus dan, mag hij het dan wel doen? Petrus was anders dan wij. Als Petrus het woord van God citeert, zoals hier, dan doet hij dat op dit moment als een geïnspireerde Bijbelschrijver. Dan staat Petrus ook direct onder de leiding van de Heilige Geest. En dan heeft de Heilige Geest het Petrus zo ingegeven om de woorden van Jesaja op deze manier weer te geven. Dan neemt, anders gezegd, de Heilige Geest de vrijheid om zijn eigen woorden, jaren terug door Jesaja gesproken, uit te leggen via Petrus op deze manier. En als de Heilige Geest het doet, wie zouden wij dan zijn om te zeggen dat Petrus het niet mocht doen? De Heilige Geest weet heel precies wat de bedoeling van zijn woorden is geweest toen hij ze Jesaja liet neerschrijven. En de Heilige Geest weet ook heel precies wat de bedoeling van zijn woorden is als hij ze Petrus neerlaat schrijven. En dan mogen wij geloven dat terwijl Jesaja een geïnspireerde Bijbelschrijver was en de waarheid verkondigde, zoals God die verkondigd wil hebben, Petrus ook een geïnspireerde Bijbelschrijver is, niet minder onder de leiding van de Heilige Geest staande, die de woorden Gods optekent zoals de Heere ze via Petrus wilde laten optekenen. Ik zeg u dit maar, omdat als je over het stuk van de inspiratie van de Bijbel nadenkt en je dergelijke dingen in de Bijbel tegenkomt, je grotelijks aan twijfelen kunt raken. En dat je aangevochten kunt gaan worden met de vraag, ja maar als Petrus zo vrij met de Bijbel omgaat, was Jesaja dan fout en is Petrus dan goed? Of is Petrus dan fout en is Jesaja goed? En wat moeten we dan wel geloven en hoe zit dat nou? Vergeet nooit dat de ganse Heilige Schrift geschreven is uiteindelijk door één auteur. En dat het de Heilige Geest is aan wie we dit woord te danken hebben. En dat zowel de ene als ook de andere menselijke Bijbelschrijver door dezelfde geest zijn geleid. Laat de duivel op dit moment, op dit terrein geen gelegenheid gebruiken kunnen om u aan het twijfelen te brengen omtrent de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift. Maar dan nu de woorden van de tekst zelf. Ik zei u, het gaat hier om een geweldige tegenstelling. Een tegenstelling die Petrus eigenlijk in het vorige vers ook al genoemd had. Toen ging het over vergankelijk zaad en daartegenover onvergankelijk zaad. Vergankelijk zaad, dat is zaad, zo zagen we, dat alleen maar vergankelijke dingen voort kan brengen. Wie met door vergankelijk zaad geteeld is, is zelf ook een vergankelijk wezen. En daartegenover het onvergankelijke zaad. En wat daaruit groeit, dat is zelf ook onvergankelijk. En dat onvergankelijke zaad, dat is, zo zei Petrus, het woord van God. Daardoor zijn die christenen geteeld. En dat leven dat zij op het moment van hun wedergeboorte ontvangen hebben, is daarom ook een onvergankelijk leven. Dat nooit meer weggaat, dat nooit meer vernietigd wordt, dat door geen dood zal kunnen worden aangetast. Het is levend en blijvend, net als het zaad waaruit het ontstaan is. En dat gaat Petrus nu illustreren aan de hand van een illustratie die hij bij Jesaja heeft gevonden. Alle vlees is als gras en de heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het woord van de Heere bestaat in der eeuwigheid. Alle vlees en zijn heerlijkheid, dat is de ene kant van de vergelijking. En daartegenover het woord des Heren. Alle vlees. Wat verstaan we daaronder? Mogelijk dat u het al eens eerder gehoord hebt of dat u het zelf al eens een keer ontdekt hebt, maar dat het woord vlees in de Bijbel niet altijd hetzelfde betekent. Als Paulus het heeft over het vlees wat door hem tegenover de geest geplaatst wordt, dan is het het zondige vlees. Het verdorven vlees. Het vlees zoals dat een aanduiding geworden is van onze verdorven, door de zonde doortrokken natuur. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dat is het zondige vlees. Als er in de Bijbel gesproken wordt over het woord dat vlees geworden is, dan moet je niet bij dat woord vlees in Johannes 1 vers 14 aan het zondige vlees denken. Want in zulk vlees is Christus nooit gekomen. Nooit in het verdorven vlees van de mensen. Nooit in het zondige bestaan waarin wij allen terecht zijn gekomen. Als er staat dat het woord vlees geworden is, dan moet je dat verstaan in de zin sterfelijk vlees, zwak vlees, menselijk vlees. Dat wel onder de gevolgen van de zonde gebukt gaat, want daar is Christus in zijn menselijke natuur ook aan onderworpen geweest. Aan de gevolgen van de zonde, aan zwakheid, aan ziekte, straks ook zelfs aan de dood. Maar niet aan de zonde zelf. En als het hier nou gaat over alle vlees, dan moeten we het verstaan in die zin van alle mensen. Alle sterfelijk vlees. Alle mensen zoals ze in hun natuurlijke staat voortgekomen zijn uit hun ouders. En wat is de heerlijkheid van dat vlees, de heerlijkheid des mensen? Dat is alles wat die mens in zijn geschapenheid, in zijn mensheid bereiken kan. Waarin hij groot kan worden, waarin hij indruk kan maken, wat hij zijn kan op het punt van de resultaten van zijn denken, zijn wetenschappelijke arbeid, op het punt van wat hij bereiken kan als iemand die kunstzinnig van aanleg is, wat hij bereiken kan met inspanning in handenarbeid of wat dan ook, alles wat hij bereiken kan met het uitoefenen van invloed en het bereiken van allerlei resultaten in deze wereld, al de heerlijkheid van de mensen, dat is iets waardoor die mens boven alle andere schepselen uitsteekt. En daartegenover staat nu het woord van God. Het woord van God, eigenlijk zou je hier moeten vertalen wat God geuit heeft, wat uit zijn lippen gegaan is en wat daarna onder de leiding van de Heilige Geest, als het gesproken woord van God ook op papier gezet is. het geschreven woord van God. Om die twee dingen gaat het. Om de mens, de geschapen mens, de weliswaar zwakke mens, die toch heel wat bereiken kan, zijn heerlijkheid. En daartegenover het woord van God. En die tegenstelling wordt dan uitgewerkt en in Jesaja en doordat Petrus er gebruik van maakt ook bij Petrus, in een sprekend beeld. Vlees is als gras en de heerlijkheid als een bloem in het gras. Nou, dat herkent u onmiddellijk. Een meer alledaags beeld had Petrus, had Jesaja eigenlijk niet kunnen vinden. Dat herkent ieder mens onmiddellijk. Daar in het oosten in ieder geval. En voor wat ons betreft, denk dan maar aan hete, droge zomers. En dan zie je het gewoon voor je. Dan zie je dat met zo'n hete, droge zomer, dat groene gras gaat verkleuren. Dat het bruin gaat worden. Dat het dor gaat worden. En dan zie je dat die bloemen tussenin het gras hun schoonheid verliezen. Hun blaadjes laten vallen. Verdorren. En niemand zal het met Petrus oneens zijn. Want zo is het, zoals Petrus zegt, en dat weet ieder mens. Hier kan een mens het niet mee oneens zijn. Dit is zo overduidelijk. Je hoeft alleen maar te kijken en je weet dat Petrus gelijk heeft. En waarom gebruikt de apostel dit beeld? Om het gewicht van die tegenstelling die hij wil gaan maken duidelijk te laten gevoelen. Want de mens is als het gras. Hij vergaat. En de heerlijkheid als een glorie, als een roem, als een verworvenheden, als een kennis, als een intellect, als een begaafdheden. Het vergaat. Iemand die de mooiste muziek heeft kunnen maken. Straks kan er geen orgeltoets meer aanraken. En hij kan geen geluid meer voortbrengen uit zijn muziekinstrument. Iemand die in staat is geweest de ingewikkeldste sommen op te lossen. Straks is hij niet meer in staat om één probleem aan te snijden. Om niet eens meer te zeggen 1 en 1 is 2. Hij vergaat. Zijn schoonheid vergaat. Zijn heerlijkheid verdwijnt. En dat geldt van alle vlees. Van iedereen. En dat is een zaak die wij zien kunnen en die we toch moeten gaan geloven. Want al kunnen we het 100 keer zien, we geloven het eigenlijk niet. Dat mensen die nu sterk zijn, die nu kunnen gaan en staan waar ze willen, die met hun lichamelijke vermogens heel wat kunnen bereiken. Mensen die met hun intellectuele vermogens heel wat bereikt hebben. Op een gegeven ogenblik, het hangt er maar vanaf hoe lang ze de tijd van leven krijgen van de Heere. Oud beginnen te worden. Ineen gaan schrompelen. Gebrekkig gaan worden. Krom gaan lopen. Moeizaam adem kunnen halen. Enzovoort. De lichamelijke kracht vergaat. De verstandelijke vermogens vergaan. Inzichten die de mensen gehad hebben verdwijnen. Dat treft de grootte der aarde. Het is altijd, althans wat mij betreft, omdat ik het in de jaren dat ik in Canada was ook nog eigenlijk van dichtbij meegemaakt heb. Ik bedoel niet in de persoonlijke zin van het woord, maar de president van Amerika uit die tijd, Ronald Reagan, die voor mij in die tijd zoiets was als je in Nederland bent, onze koningin. Maar Reagan is gestorven aan de ziekte van Alzheimer. En hij wist op den duur niet eens meer dat hij ooit president geweest is. De heerlijkheid des mensen als een bloem in het gras. En dat is nou geen woord van een pessimist die misschien alle levensmoed is kwijtgeraakt en die ook niet goed weet hoe die verder moet en die zijn gedachten, zijn sombere gedachten op papier zet en die anderen probeert te vertellen hoe hij het beleeft, terwijl een ander het misschien wel anders zou kunnen beleven. Nee, dit is echt de werkelijkheid. En hoe snel kan het gebeuren dat het vlees gaat verdorren en dat de bloem gaat afvallen? Laat dat diep in onze ziel ingeprent staan. Het is een prediking die je allerwege om je heen kunt zien. Zeker in het herfstgetij. Als de bladeren afvallen. En als je ze uit je tuin weg moet ruimen en in de container moet doen. En als de vegers op straat ook druk werk krijgen. Met al datgene wat er van de bomen en de struiken op straat terechtkomt. De bloem valt af. Laat het diep in onze ziel gegrift staan. De dood heeft mij een brief geschreven. Dat gedicht van Van Oosterzee uit de 19e eeuw. Ik las het op het vallend blad. Wandelaar, rep uw schreden. Zorg ervoor dat je geborgen wordt. Want er zijn geen uitzonderingen. Alle vlees. En daartegenover plaatst Petrus dan in die tegenstelling, en dat heeft hij Jesaja ook horen doen, het woord des Heren. Daar gaat het hem in feite om. Deze illustratie is natuurlijk ook een stuk van de verkondiging van de waarheid en is ook bedoeld als een zaak van, om geloofd te worden en om naar gehandeld te worden. Maar het gaat de apostel er in deze tegenstelling om nog eens heel duidelijk te maken wat dat woord nou eigenlijk voor een woord is. Het woord dat God ons heeft gegeven. Dat bestaat in der eeuwigheid. Dat is het levende. Dat is het onvergankelijke. En waarom vindt Petrus het zo belangrijk om wat hij in vers 23 al gezegd heeft. Want toen heeft hij die woorden ook al gebruikt. Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Waarom vindt hij dat nou zo belangrijk om het nog eens een keer te benadrukken? Wel, we hebben er al eens eerder met elkaar bij stilgestaan. Dat kon wel eens samenhangen met het feit dat hij weet aan wie hij deze brief schrijft. En de situatie waarin deze mensen verkeren, de vreemdelingen in de verstrooiing. En hoe verder we zullen komen in deze brief, hoe duidelijker het ons zal worden dat die vreemdelingen in de verstrooiing ook werkelijk vreemdelingen waren. En als vreemdelingen werden beschouwd in die dagen. En dat het mensen waren die op de gunst van de wereld niet hoefden te rekenen. Dat het mensen waren die in deze wereld verdrukking zouden gaan ondervinden. En ze ondervonden het al op verschillende manieren. De hitte der verzoeking, dat is een uitdrukking die je in deze brief tegen gaat komen. En ze moeten zich er maar niet, ze moeten dat maar niet vreemd gaan vinden dat zulke hitte straks onder hun stoel gaat branden, om zo te zeggen. Want dat kunnen ze verwachten, pelgrims als ze zijn naar het nieuwe Jeruzalem, maar onderweg in een wereld die in het boze ligt. Wel, als dat dan de realiteit is waarin zij verkeren en dat ze vervolgingen zullen gaan meemaken, als ze die al niet meemaken. En als Petrus dat heel eerlijk tegen hen moet zeggen en hen daarop moet voorbereiden, dan weten ze, al begint de apostel op deze manier zijn brief niet, al begint hij zijn brief met te vertellen dat ze vele zegeningen ontvangen hebben en dat de Heere inderdaad in grote ontferming naar hen heeft omgekeken. Maar hij wil maar laten weten, dat is iets wat gebeurd is, maar wat gaat er straks nog gebeuren? En om hun vertrouwen op de Heere ook voor de komende tijd te versterken, laat Petrus hen hier weten dat het werk dat God in hen via dat eeuwige en dat blijvende woord begonnen is, een werk is dat niet meer voorbij kan gaan. Dat niet meer stuk kan. Dat in stand zal blijven. Want het was het woord dat de Heere ervoor gebruikte om dat leven, dat nieuwe leven in hen te werken. Het was door dat woord dat de Heere hen tot nieuwe mensen gemaakt heeft. Het was door dat onvergankelijke zaad dat zij een onvergankelijk leven hebben gekregen. En dat gaat niet teniet. Vervolgingen straks, zeker. En het wordt pijnlijk en het wordt benauwd en het wordt heet. Maar ze gaan niet teniet. Er is geen afval der heiligen. Want het woord blijft. En dus ook het resultaat van dat woord. In welke zin blijft dat woord dan? In drie zin, in drie betekenissen zou ik willen zeggen. Het blijft, de Heere handhaaft het. De Heere blijft het gebruiken in zijn absolute waarachtigheid. God zal er nooit iets aan veranderen. Hij zal het nooit herroepen. De Heere zal zijn woord nooit gaan herschrijven. Er zijn verschillende boeken geschreven door auteurs die nadat ze het boek geschreven hadden, bij verder doordenken op bepaalde punten toch nog wel eens tot een andere conclusie zijn gekomen. Dat ze door hun verdere studie er uiteindelijk toe gebracht zijn om bepaalde aanvullingen te geven op wat ze gezegd hadden. En misschien ook nog wel eens bepaalde correcties op hun eerder gegeven visie moesten aanbrengen. En dan krijg je een herziene uitgave van een bepaald boek. En dan is het maar heel belangrijk dat je de herziene uitgave leest, want die oorspronkelijke uitgave die heeft geen waarde meer. Dan kun je hooguit uit zeggen, zo dacht de schrijver er 20 jaar geleden over. Maar het is niet eerlijk om hem daar nog op vast te pinnen. Als je nu wil weten hoe hij er nu over denkt, moet je zijn nieuwe zijn laatste uitgave lezen. Dan doe je hem recht. Maar u en ik hoeven niet te verwachten dat er ooit een herziene uitgave van de Bijbel zal komen. Omdat God bij nader inzien tot andere gedachten is gekomen. En omdat hij bepaalde dingen moet bijstellen. Omdat hij op bepaalde punten tot de conclusie gekomen is. Zo kan ik dat eigenlijk niet zeggen. Ik kan dat eigenlijk niet waarmaken. Ik moet dat toch wat nuanceren. Of ik moet nog sterker, ik moet bepaalde dingen gaan herroepen. Nee, u hoeft er nooit bevreesd over te zijn dat er een herziene uitgave van de Bijbel zal komen. Want zoals Psalm 12 zegt, de woorden Gods zijn gelouterd. Ze zijn beproefd in een oven 7 maal. Voelt u de gedachte die daarachter zit? De schrijver, die dichter van die psalm wil maar zeggen, voordat God die woorden sprak, heeft hij ze wel overwogen, om het op een menselijke manier te zeggen. God heeft er eerst goed, ik weet wel, ik zeg het op een menselijke manier, maar dat doet de Bijbel vaak ook. God heeft er goed over nagedacht, voordat hij wat zei en voordat hij wat schreef. En hij heeft overwogen, kan ik het zo wel zeggen? Moet ik het straks niet gaan veranderen? Zal ik straks niet tot andere gedachten komen? Nee, de woorden God zijn in de oven geweest. En ze zijn gelouterd en beproefd. 7 maal, zegt de dichter. En een andere dichter zegt, Gods woord is in eeuwigheid bevestigd in de hemelen. En de Heer Jezus heeft gezegd, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Zelfs hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En dan noemt de Heere Jezus in dat verband het kleine lettertje, het kleinste lettertje uit het Hebreeuwse alfabet. En het kleinste leesteken, geen titel, niet groter dan een punt en geen jota. Zoiets als onze komma, de kleinste letter in het Hebreeuwse alfabet. Ze zullen geen van allen verloren gaan. Ze zijn in de oven geweest. En Gods woord is eeuwig, betrouwbaar en absoluut waarachtig. Altijd en overal, in voorspoed, in tegenspoed, als de zon schijnt en als de storm loeit. En behalve dat de Heere zijn woord eeuwig houdt en vasthoudt in zijn absolute waarachtigheid, blijft dat woord ook onveranderlijk in zijn betrouwbaarheid. En dan moet u eens even kijken naar het begin van dat hoofdstuk. Toen Petrus aan die lezers begon te schrijven, hij had zichzelf geïntroduceerd als de schrijver, hij had hen genoemd als de vreemdeling in de verstrooiing, had hen een zegenwens doen horen en dan begint hij met, in vers 3 met dat loflied. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En nog veel meer van de heilsboodschap, de genade die de Heere in het leven van deze mensen heeft geopenbaard. En de dingen die hij hen in het vooruitzicht gesteld heeft, die erfenis die bewaard wordt. En zij die bewaard worden in de kracht van de Heere zullen straks deel krijgen aan die erfenis. De eeuwige gelukzaligheid. Het is hen allemaal gepredikt, het is hen allemaal in het vooruitzicht gesteld. En kunnen ze daar nou op aan? Dat zijn dingen die gesproken zijn door mensen zwak van moed en klein van krachten. Zoals de Heere zijn woord altijd spreekt op mensen die zodanig zijn, zwak van moed en klein van krachten. En bij wie het ongeloof er als vanzelf iedere keer weer is. Ook als ze al tot geloof gekomen zijn. Dan ligt dat geloof er zo menigmaal weer onder. En die vraag kan beklemmend worden. Kan ik erop aan? Kan ik het geloven? En wanneer wordt die vraag beklemmend? Als je levensomstandigheden moeilijk gaan worden. Als ze dat gaan meemaken, de hitte der verzoeking en der beproeving en de hitte van de vervolging. Als het hen wat gaat kosten, als het hun naam gaat kosten, als het misschien hun leven gaat kosten. Kunnen ze er dan toch op aan dat dat woord van die erfenis echt is? En dat dat waar is, dat zij in de kracht Gods bewaard zullen blijven. Petrus zegt, ja, daar kun je op aan, want God heeft ons een woord gegeven dat absoluut betrouwbaar is. Nou, Petrus kan dat zeggen, het staat op andere plaatsen in het woord van God ook al. Gaat u met mij maar eens even naar het 23ste hoofdstuk. Ik zal u een paar pagina's, een paar hoofdstukken in de Bijbel noemen, waar je het nou niet direct zou hebben gezocht. Maar daarin een nummer 23. En daar hoor je het uit de mond van een man die later nog een onzalige dood gestorven is ook. Biliam. Nummer 23 vers 18. Maar er zijn momenten, een enkele momenten in het leven van deze Biliam geweest dat de geest Godstorm sprak. Zijns ondanks. Hij had het liever zelf anders gedaan, maar ik kon niet anders. Hij was zo onder de beheersing van Gods geest dat hij dit moest zeggen. En welk loflied op de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het woord van God zingt hij. Vers 19, God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind, dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen of spreken? En niet bestendig maken. Taalkundig noem je dat retorische vragen. Waar iedereen het antwoord op kan geven. Zou hij het zeggen en niet doen? U en ik weten onmiddellijk, natuurlijk doet God zoiets niet. Als hij het zegt, doet hij het wel. Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Natuurlijk doet God zoiets niet. Als hij het zegt, dan doet hij het als hij spreekt, dan maakt hij het bestendig. Wat hij beloofd heeft, zal bestaan. Alles, alles wat hij beloofd heeft aan de heiligen uit Petrus' dagen. Ongeacht hun levensomstandigheden. Ongeacht of het water hen tot de lippen of over de lippen komt. Hij zal het doen. Zo mocht Biliam al getuigen. En de Heere schakelde hem in de rij van de getuigen die hij heeft willen gebruiken om zijn waarachtigheid en zijn betrouwbaarheid te onderstrepen. En een ander bewijs vindt u in het 23e hoofdstuk, alweer het 23e hoofdstuk van het boek Jozua. Daar is het getuigenis van een gelovige, maar van dezelfde geest. Jozua 23, vers 14. Daar zie je dat dit helemaal in dat woord van Petrus ingrijpt. Jozua zegt: en zie, ik ga heden in de weg van de ganse aarde. Half vlees is als gras, ook Jozua. En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras, ook de heerlijkheid van Jozua. En gij weet in uw ganse hart en in uw ganse ziel dat er niet een enig woord gevallen is van al die goede woorden welke de Heere uw God over u gesproken heeft. Ze zijn u alle overkomen. Er is van dezelve niet een enig woord gevallen. Ziet u wel? Jozua kan het volk Israël voorhouden. En ze kunnen het allemaal Jozua nazeggen. Ze kunnen het allemaal beamen. Ze moeten allemaal zeggen: Jozua, 100% waar. U hebt gelijk. Van alles wat God gezegd heeft, is er nooit één woord ter aarde gevallen. Het is allemaal gegaan zoals God beloofd heeft dat het zou gaan. En Petrus zegt: en zo zal het nou ook gaan, vreemdelingen in de verstrooiing. Wat er verder ook zal gebeuren. En als de Heere straks wederkomt. En als hij zijn kerk gaat inzamelen. En als al de verlosten uiteindelijk terugkijken op de weg die de Heere met hen gegaan is. En op de weg die zij, nadat God hen uit de duisternis tot het licht geroepen heeft. De weg die zij gegaan zijn. Dan zullen ze allemaal zeggen wat Jozua aan het eind van zijn leven gezegd heeft. Er is niet één woord gevallen. Er is niet één woord, één belofte woord van de Heere dat hij teruggetrokken heeft. Niet één woord. En dan blijft dat woord ook, en dat was eigenlijk de eerste gedachte. Ik heb hem niet als eerste genoemd, maar het is eigenlijk in Petrus' geest wel de eerste gedachte geweest als hij het heeft over het eeuwig blijvende woord van God. Dat woord dat blijft ook in zijn levengevende kracht. Zo hebben ze het leren kennen als een levendmakend woord, als een levengevend woord. Het woord toegepast door de Heilige Geest. Daardoor zijn ze van dood levend geworden, wedergeboren. En als ze zo het woord hebben leren kennen, dan mogen ze er ook op vertrouwen dat dat woord dat hen het leven gaf, hen het leven zal blijven geven. En dat als het woord niet vergaat, hun leven ook niet meer vergaan zal. Nooit meer. Nooit meer zullen ze dat kwijtraken. Nooit meer zal het worden verstikt. Nooit meer zal het worden gewurgd. Al komt de duivel met heel zijn hellemacht. En al worden de mensen door de duivel opgehitst om gebruikt te worden om de kerk des Heren te versmoren. Dan zal dat leven dat resultaat is van het onvergankelijke zaad nooit vermoord kunnen worden. Dat is net zo onverwoestbaar als het woord onverwoestbaar is. En nou zei Petrus dat tegen mensen, dat heeft hij in het eerste hoofdstuk ook gezegd, niet alleen die rijk bevoorrecht zijn, maar mensen die voor zichzelf ook wel eens het gevoel zouden kunnen hebben dat ze toch een heel eind achterkomen bij Petrus bijvoorbeeld. En in welke zin zouden ze kunnen gaan denken dat ze een heel eind achterkomen bij Petrus en bij Johannes en bij Jacobus en bij al die andere apostelen. En bij de bloedvloeiende vrouw en bij de Canaanese vrouw en bij Zacchaeus en bij zoveel anderen. Want die hebben Jezus allemaal gezien. En die hebben hem van aangezicht tot aangezicht gekend. En die hebben zijn stem gehoord. Die hebben zijn zaligsprekingen door hem zelf horen uitspreken. Die hebben het niet van horen zeggen. Die hebben het niet langs een omweg gekregen. Die hebben het niet uit de tweede hand gekregen. Maar die waren er zelf helemaal bij. Maar deze mensen niet. Petrus schrijft in het eerste hoofdstuk: jullie hebben Jezus Christus niet gezien. Je hebt hem nochtans lief. En dan zou dat ook een aanvechting kunnen zijn. Ja, voor Petrus is het maar makkelijk. Die heeft het de Heer Jezus zelf horen zeggen. En wij hebben het alleen maar via het geschreven woord. En misschien hebben ze dat niet eens gehad. Misschien was er maar één exemplaar in heel die omgeving waarin ze leefden. En dan moesten ze het hebben van de voorlezer die het hen in de samenkomsten uit dat woord van God ging voorlezen. En dan moesten ze het doen met het gehoorde woord van God dat alleen maar in hun geheugen zat. En ze hadden niks wat ze zien konden. En toch zegt Petrus, wees maar niet benauwd. Want al is het alleen maar het woord dat je hoort, dat je misschien alleen maar zondags in je samenkomsten horen kunt. Dan is dat net zo het waarachtige en het betrouwbare en het eeuwig blijvende woord. Als het woord dat ik uit de lippen van Jezus Christus zelf gehoord heb. Weet u wat een geweldige troost aan deze woorden van Petrus mag worden ontleend? En dat is een woord dat vandaag echt wel hardop gezegd mag worden. Want u hebt de uitdrukking ook wel eens gehoord. Misschien dat u nooit goed begrepen heeft wat ermee bedoeld wordt. Maar dan wordt gezegd, dan wordt van onze tijd gezegd, dan wordt onze tijd getypeerd als een postmoderne tijd. Wat betekent die uitdrukking nou? Kort samengevat, dat we in een postmoderne tijd leven, dat betekent dat er geen waarheid meer is. Oh ja, er is nog wel waarheid. Maar die waarheid is, zoals men dat dan zegt, relationeel. Dat we zeggen, die is niet absoluut meer. Dat is niet een waarheid die voor ons allemaal geldt. Want een waarheid die voor ons allemaal geldt, is absoluut. Er is niet aan te tornen. Maar zo'n waarheid is er niet meer. Als we waarheid nog willen hebben, dan is dat een waarheid die voor mij waarheid is. Maar niet noodzakelijk voor Wim. Hij kan heel wat anders geloven. En het staat hem vrij om heel wat anders te geloven. Maar de Heere geeft ons in deze tijd, en dat is een nog moeilijker tijd als het erop aankomt, als de tijd waarin die mensen leefden. De Heere geeft ons in deze tijd het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat nooit verandert. En dat in de dagen van Petrus precies hetzelfde betekende als het betekent in de dagen van vandaag. De betrouwbaarheid Gods. De waarachtigheid Gods. Er is wel een absolute waarheid. Die voor ons allemaal geldt. Er is wel iets waar je op aan kunt. Er is wel iets waar je op staan kunt. Laat u niet wijsmaken. Ook niet door de subtiele manieren waarop ons denken beïnvloed kan gaan worden. En misschien als je wat ouder en gerijpter geworden bent, dat je er niet zo erg vatbaar voor bent. En als je misschien wat aan de rand van het leven, aan de kant van het leven terechtgekomen is, dan word je er niet zo gauw door bedreigd. Maar als je midden in het volle leven staat. En als onze jonge mensen in zo'n klimaat opgroeien, dat het ze van alle kanten wordt aangepraat en aangesmeerd, dat er eigenlijk geen waarheid is. Of, nou ja, goed, wat jij gelooft, dat is goed, maar voor een ander is dat niet per se hetzelfde. Laten we bedenken dat God er alle moeite voor gedaan heeft en dat de Heilige Geest er alle tijd voor genomen heeft. En dat hij mensen aan een tafel heeft neergezet met een pen in hun handen en dat hij gezegd heeft, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En dat de Heilige Geest er van tekst tot tekst en van hoofdstuk tot hoofdstuk bij geweest is. Om mensen de dingen te laten noteren die eeuwig waar zijn. En waar God nooit iets aan hoeft te veranderen. Houd dat vast. En houd dat uw kinderen voor. En houd dat uw kleinkinderen voor. Er is echt wel iets dat blijvend is. En wanneer ga je dat waarderen? Als je als Jeremia dat woord vindt. Als ik uw woorden gevonden heb. Zo zegt de profeet. Heb ik ze opgegeten? Heb ik ze in mijn lichaam als het ware geassimileerd? Ze zijn één met me geworden. En ik kan er ook nooit meer van loskomen. Kan ook niet. Want als je van dat woord het leven gekregen hebt, dan heeft dat leven dezelfde waarde en kracht als dat woord. Maar nou nog één ding. Want Petrus is nog niet klaar. Het laatste stukje van vers 25. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ik zei, dat woord waar Petrus het over heeft, dat is het evangelie. En hoe kom ik daar nou aan? Wel, dat is alweer iets wat je eigenlijk alleen maar kunt ontdekken als je de Griekse tekst leest. Dat komt. En het is waar, het gebeurt wel vaker. Het kan ook bijna niet anders, maar in onze vertalingen raakt er wel eens wat zoek van de oorspronkelijke gevoelswaarde van diverse woorden. Het zou ook beter zijn om de tekst zo te vertalen. Dit is het woord dat als evangelie onder u verkondigd is. Want in het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, klinkt heel duidelijk, heel letterlijk zelfs, het woord evangelion door. Het is u geëvangeliseerd. Het is als de goede boodschap aan u verkondigd. Dat levende, dat eeuwig blijvende woord van God, dat was maar niet zo'n woord. Maar dat was een woord dat een evangeliewoord is. Hoe komt Petrus erbij om dit hier ook nog zo aan toe te voegen? Want dat vind je in Jesaja 40 niet. Dat eerste wel, dat dat woord van God bestaat tot in alle eeuwigheid. Maar hoe komt Petrus erbij om dit er dan ook nog aan toe te voegen? Net alsof dat ook bij Jesaja staat. Wel, ik zei, je vindt het in Jesaja 40 niet. En ik zeg nu, en je vindt het in Jesaja 40 wel. En kennelijk is de geest van Petrus, ik weet niet of hij de Septuaginta daarbij gebruikt heeft, die Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, en of hij uit die Septuaginta letterlijk overgeschreven heeft met hier en daar een wijziging, zoals we zo pas zagen. Ik bedoel, ik weet niet of hij de Bijbel er open bij zich bij gehad heeft, of dat hij uit zijn geheugen geciteerd heeft, maar kennelijk staat dat hoofdstuk hem ook bij die laatste zin nog wel voor de geest. En dan heeft Jesaja dat zo dan niet aan zijn woorden toegevoegd. Petrus ziet het in zijn geest voor zich, of hij ziet het letterlijk in de Bijbel die hij gebruikt voor zich. Vers 9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. En als hij dat letterlijk gelezen heeft in de Septuaginta, dan heeft hij daar het Griekse woord evangelion gezien. En voor zover hij het uit zijn hoofd gedaan heeft, heeft hij die tekst ook wel gekend uit zijn hoofd. Evangelion. Evangelie. Dit is het woord dat u als evangelie verkondigd is. En dan moet je dat natuurlijk zien in de betekenis die dat in de woorden van Jesaja had. Jesaja kondigt daar de tijd van de Messias aan. En als de Messias komt, dan zal de Messias wat gaan doen? Kreupelen, genezen, blinden de ogen openen. Armen het evangelion verkondigen. Dat is met name zijn taak. Verkondiger van het evangelie te zijn. Boodschap gaan brengen aan de gebrokenen van hart, de verslagenen van geest, de gevangenen vrijheid uit de gevangenis uit te roepen. Losmaking van de ketenen waarmee ze gebonden zijn. Dat is het evangelie. Hoop voor hopelozen. Verlossing voor gevangenen. Leven voor stervenden. Genezing voor doodzieken. En dat evangelie heeft Klein-Azië bereikt. En dat evangelie is door verschillende predikers, van wie we de namen nooit zullen weten, daar aan die mensen verkondigd. In Cappadocië, in Azië, in Bithynië enzovoort. En dat evangelie is door de Heilige Geest gebruikt. En dat evangelie is voor hen een kracht Gods tot zaligheid geworden. En dat evangelie, zegt Petrus, mag je nou altijd bij je dragen. En op je sterfbed zal het er nog zijn. En als je straks voor de rechterstoel staat, dan zal dat woord er nog zijn. Want er gaat geen haar, geen draad vanaf. Er gaat geen titel en geen jota verloren. Moet je nou nog wat anders zoeken? Moet je dan toch nog jezelf beklagen dat je Jezus niet in lichamelijke gedaante gezien hebt? Als God jullie het evangelie gegeven heeft? En wat Petrus tegen die mensen zei, dat kan hij ook tegen ons zeggen. En dat zegt hij eigenlijk ook al tegen ons. Dit is het woord dat onder ons, als evangelie, verkondigd is. Dit is het woord dat je... Dat zal van verre weg de meeste van ons toch wel gelden. Dat is het woord dat toen je nog maar nauwelijks iets ging begrijpen van de dingen om je heen. Toch al door de Heere in je leven geplaatst is. Dit is het woord waarin je kinderjaren je de verhalen al uitgehoord hebt. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Jaar in, jaar uit. Dit is het woord dat als evangelieboodschap aan de deur van uw hart gelegd is. En waar de Heere in betuigd heeft dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar. Maar daarin dat die zondaar zich zou bekeren en leven. Wat een geschenk. Wat een onuitsprekelijk geschenk. Dat evangelie. Houd eraan vast. Draag het ook uit. Maak het aan anderen bekend. Maar vergeet ook de andere kant niet. Dat woord bestaat eeuwig. Jozua kon zeggen, alles wat God gezegd had is gebeurd niet waar. En ze zeiden allemaal ja. Alles wat de Heere beloofd heeft, wordt waar. Alles wat hij aan zijn volk toegezegd heeft, wordt waar. En daar is Gods volk eeuwig goed mee. Maar het is net zo waar in alles wat de Heere dreigt. De oordelen die hij heeft aangekondigd, die zijn net zo waarachtig als de zegeningen die hij toezegt. Daar gaat ook niks van af. Die gelooft, wordt zalig, onherroepelijk. Daar staat God voor in, God zelf, de drie enige. En die niet gelooft, wordt verdoemd. Net zo waarachtig, want de drie-enige God zegt het. Daarom is het zo dringend nodig om acht te geven op het woord des evangelies. Amen.